Afstrikomroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Goor. In samenwerking met Stichting Historisch Goor.
Dag luisteraars. U hoorde het in de intro. We beginnen vandaag met een nieuw programma over de geschiedenis van de verschillende kernen in de Hof van Twente. En dat roleren we. We beginnen met Goor en volgende maand Delden en dan Diepenheim. En zo in december, vlak voor kerstmis, is Markelo aan de beurt. En de historische verenigingen in die kernen, die kiezen hun onderwerp en gaan dat ook uitleggen, toelichten, uitlichten, hoe je het allemaal maar noemen wilt. We beginnen dus vandaag met Goor en het onderwerp dat zij hebben uitgezocht is de stoomlekerij, oftewel een stoom. In goed Goors. En daarvoor zijn in de studio aangeschoven twee deskundigen, mag ik wel zeggen. De heren Willem Wondergem en Jan Poortman. Misschien kunnen ze zelf even vertellen wat zij persoonlijk aan herinneringen of betrokkenheid hebben bij de stoomlekerij, bij de stoom. Willem.
Ik ben Willem Wondergem, voorzitter van Stichting Historisch Goor. In mijn jonge jaren heb ik vakantiewerk bij de Twentse stoomlekerij gedaan. En vader was ook bijna zijn hele leven werkzaam bij de stoomlekerij.
Jan Poortman, ja, geboren op het grondgebied van de stoomlekerij. En mijn vader heeft daar ook vanaf 1938 ongeveer gewerkt, tot 1965, dacht ik. En ik zelf heb daar ook enige tijd doorgebracht voordat ik immigreerde naar Zwitserland. Moest ik even wachten op mijn verblijfsvergunning. En heb die tijd, een half jaar ongeveer, heb ik ook als elektricien op de stoomlekerij rondgelopen en daar ontzettend veel geleerd. Vooral van de Entersen.
Maar jij woonde er ook dichtbij, hè?
Ja, wij woonden ook op het terrein van de stoomlekerij in het oude pomphuis. Dat vroeger gebruikt werd voor de eerste waterwinning op de Wee.
En dat is dat Witte Huis?
Dat was het Witte Huisje.
Was het Witte Huis.
Ja, was. Naast het zwembad, als je voor het zwembad staat in Grutterstraat tegenwoordig, dan was het aan de linkerkant. Ja. En daar stond verscholen achter vele bosjes, want mijn moeder zei toen de bouw van de weer begon, ik wil niet hebben dat de Leumie naar binnen kijkt. En dus alles werd volgepropt met groen. Nou. En was het huisje helemaal weg verscholen.
Eigenlijk hebben we allemaal een voorgeschiedenis. Bij mij is het iets verder terug, maar mijn opa Kwee werkte ook op de stoom. En Geert Wolf, onze technicus van vandaag, heeft net verteld dat zijn vader er ook werkte. Dus dat is dus eigenlijk wel een beetje Goors, hè? Bijna iedereen had wel iets met de stoom.
Ja, ik denk dat er in de hoogtijdagen ongeveer 450 mensen werkten.
650.
Oh. 650?
Ja. Nou, okay. Daar komen we straks nog op terug. Ja. Maar het is in ieder geval heel belangrijk geweest voor de hele Goorse samenleving. Maar dat is duidelijk. We gaan het een beetje in drie stukken verdelen, het onderwerp. We beginnen natuurlijk bij het begin. Je moet een beetje een logische volgorde hebben. De aanloop, het ontstaan, dat is het begin. En dan krijgen we deel 2 straks en dan daarna deel 3. En dat is allemaal heel logisch. We beginnen dus met het begin. Willem, waar moeten we dan zijn bij dat begin?
We moeten eigenlijk beginnen bij de afscheiding van de zuidelijke Nederlanden met de noordelijke Nederlanden. Dus België met Nederland. En dat is ongeveer 1830, 1831. Je had de Tiendaagse Veldtocht nog in 1831. En er kwam een hele zwik aan Engelsen die in de textielindustrie in België werkzaam waren. Die kwamen naar de noordelijke Nederlanden. Ja. En die waren ook gedeeltelijk. De belangrijkste textielingenieur was wel de in Goor komende Thomas Eensmans.
Die was nog heel jong, hè?
Die was nog vrij jong. Zijn vader had in Engeland een textielfabriek. Hij en zijn broer streken neer in Goor. Ja. Ook op verzoek van de toen nog niet zo oude Nederlandse handelmaatschappij. Er werd gevraagd om een weefschool. De boeren hadden hier allemaal een handweefgetouw. En die waren dus bekend met het weven. En Eensmans die had een methode, was vrij simpel als we nu terugkijken. Maar dat was met een snelspoel. En die boeren deden het allemaal nog met een smidspoel. Maar die snelspoel was 3 keer zo snel als een oud getouw met een smidspoel.
Maar dat moest je wel even leren.
En, dat moest je leren.
En toen heeft Eensworth die weefschool in Goor gesticht.
In de Hengeveldestraat is toen een schuur gehuurd en daar is de weefschool. Dus dat is nu onderdeel van de Bepsel,
ja.
Café de Bepsel. Maar daar is de eerste weefschool in Twente gevestigd.
En daar zit nog in de wand een soort gedenksteen daarvoor, hè?
In 1983 hebben ze 150-jarig bestaan van de inrichting, zeg maar, van die school. En daar is daar een wandplakette geplaatst door nazaten van Jezus.
Nou, kijk aan. Dus wij eren onze geschiedenis. Maar weefschool, dan heb je nog geen bedrijf. Maar je hebt wel mensen die het kunnen. En hoe is dat toen verder gegaan, Willem? Wanneer is daar echt een bedrijf ontstaan?
In Goor, Eensworth, die richtte in hetzelfde jaar ook een kettingsterkerij op. Kettingdraden zijn schering, van schering en inslag, ja. Uiteraard. En dat werd aan de Regge, dus op de plaats van waar nu de gebouwen van de stoomblikkerij staan, daar heeft hij eerst een aantal jaren een kettingsterkerij gehad.
Waarom aan de Regge?
Om ketting te sterken, en dat weet Jan misschien al beter dan ik, heb je A, water nodig, en B, werd geloof ik een mengsel van aardappelmeel om die draden sterker te maken. Dus hij had gewoon water nodig.
Stromend water, denk ik.
Stromend water.
Klopt, Jan?
Ja, dat niet alleen, maar het is, dat sterken dat had je eigenlijk nodig, omdat bij die automatische, bij die snelspoel, werd de kettingdraad, die werd heel erg belast. Ja. En die was dus erg kwetsbaar.
Kon makkelijk breken.
Ja, ja, en daardoor werd de zaak werd gesterkt bij het spinnen al, of na het spinnen in feite. En daarna gesterkt en dan kon er mee geweven worden. Dat was eigenlijk het punt.
Dat was het idee.
Dat was het idee van de sterken, ja.
Nou, dus daar ontstaat een bedrijf. De Regge voert water aan en dan gaat het groeien, toch?
Ja, je hebt dan uiteraard allemaal kleine bedrijfjes met van die handgetouwen.
Ja.
Ik hoor 5 tot 10 getouwen en misschien wel 10 bedrijven die dat exploiteerden. Eensworth is overigens in 1835 al uit Goor weer vertrokken. Zijn broer is wel gebleven. En toen in 1837 is die kettingsterkerij overgebracht naar Nijverdal, waar hij toen ook woonde. En vervolgens is dat bedrijf omgebouwd tot een blekerij.
Een blekerij. Ja, dat is ook een onderdeel van het hele productieproces. Een blekerij. Hoe gaat dat bleken in zijn werk? Wat moet er precies gebleekt worden en waarom?
Nou, vroeger voor die tijd was er in Twente geen blekerij. Rond 1830 kwamen er allerlei kleine bedrijfjes die dat handmatig wel toepasten. En dan had je natuurbleken. Dus moest je wel over water beschikken, een slootje met water. Een stukje grasland.
Op diverse plekken, ik val je in de reden, maar ja. In Twente, Diepenheim bijvoorbeeld, daar zie je het nog, hè?
Precies.
En Rijssen geloof ik ook.
Rijssen ook, ja. Ja.
Rijssen heeft ook nog een
zo'n landje.
Ja.
Ja. Ga verder.
En toen dus die zaken begonnen te groeien, want in de tijd van die handbleken was het allemaal nog handelaren die garens brachten en lieten weven. En vervolgens in Haarlem lieten bleken.
Dat was al eeuwenlang daar een belangrijk bedrijf, hè? De blekerij.
Als je oude schilderijen van Van Gogh bekijkt, dan staan al die natuurbleken daar regelmatig op geschilderd.
Ja.
Ja, dat was zeer bekend.
In Almelo, in Oortmarsum en in Haarlem is dat. Ja, daar waren de echte blekerijen toen.
Maar dan komt de blekerij.
Maar allemaal nog handblekerij.
Ja, maar nu komt het hier fabrieksmatig naartoe.
Ja, ja. Maar de huidige management van de nieuwe invulling van het TSB-terrein, die dachten ook dat het nog steeds de weiden op de weer dat die voor het bleken waren.
Ach.
En de bassins waar het water als buffer gebufferd werd,
ja.
dat eigenlijk de bleekvijvers waren. Dat is heel lang is dat bij hun zo in hun hoofd geweest.
Maar dat klopt
dat ze zich niet echt verdiept hebben in de hele ontstaan.
Maar, hoe zit het wel, Jan? Vertel dat even dan.
Ja, bleken gaat heel anders, maar ik denk dat we dat zo meteen eventjes verder gaan behandelen.
Oké. Maar dat wordt dus steeds meer een blekerij, het bedrijf.
En dan begint dat ook te groeien. En in zijn algemeenheid begint de textielindustrie niet meer op kleine schaal, maar in grote gebouwen wordt dat geplaatst. Die handelaren die worden op een gegeven moment, fabrikeurs noemden ze dat overigens. Ja. Maar dat worden dan fabrikanten. En dan zetten ze een heleboel getouwen bij elkaar. En in die tijd doet ook de stoommachine zijn intrede hier. En die stoommachine speelt in feite ook een rol. In die zin, dat was in Almelo bij een bedrijfje, Hofkers. Maar toen dat wegviel, die kon het niet bolwerken. Toen dat wegviel, toen hadden de fabrikanten weer niets. En toen moesten ze, toen hebben ze dus op een gegeven moment besloten van wij kopen de blekerij van Eensels aan. Er hadden wel een aantal, er had ook onder andere een Kuiper tussen gezeten. Dat was een handelaar uit Zaandam, handelaar in chemicaliën. Dus dat paste eigenlijk in het proces van toen deed de chemie ook al opgang in zo'n bleekproces. En die heeft het toen, zijn nazaten hebben het verkocht. En toen hebben de Twentse fabrikanten de kop bij elkaar gestoken.
Een heleboel Twentse fabrikanten.
In de 40, ja.
Oh, dat zijn ze bijna allemaal dan, denk ik, in die tijd, of niet?
Ik heb die lijst nagekeken. Niemand had een kunstbleek. Ze hadden allemaal wel, of tenminste veel, hadden wel een natuurbleek. Maar een kunstbleek gaat natuurlijk sneller enzovoort. En die hebben dus tot de oprichting van de NV Twentse Stoombleekerij besloten.
Die hebben de koppen bij elkaar gestoken en het geld bij elkaar gelegd, denk ik ook.
100.000 euro, gulden, sorry. Gulden, we leven in de guldenstijd daar. Hebben ze dat opgekocht.
En wij leveren voortaan samen een product in een nieuw bedrijf.
Imagine all the people.
We gaan verder met ons programma, de eerste aflevering van Geschiedenis Dichtbij. En we zijn in gesprek met Willem Wondergem, voorzitter van Goors Historie, het ook van het museum dat daarbij hoort. En met Jan Poortman, ik mag wel zeggen TSB-deskundige en ervaringsdeskundige. Willem Wondergem, wij hebben net de Twentse stoomblekerij opgericht, in 1857. Nou, dat waren dus al die fabrikanten met elkaar. Toen zijn de eerste jaren nogal roerig verlopen, heb ik begrepen.
Ja. Er is een keer brand geweest. Een paar jaar na de oprichting is er brand geweest. Maar meestal is het zo dat in de brand, uit de brand. Dan kun je ook weer de nieuwste machines enzovoorts aanschaffen. En dan ben je weer helemaal up-to-date. Zoals we dat in goed Twents zeggen.
Ja, dat is heel mooi Twents. Maar het bedrijf gaat natuurlijk... de tijd staat niet stil. Het bedrijf ook niet, Jan. Er komt van alles... aan vernieuwing. Maar ik vraag mij zelf nog steeds even af. We hebben straks even over de reggen gehad. Belangrijk, water. Maar hoe kwamen de producten binnen, de grondstoffen? En hoe kwamen ze vervolgens het land weer in?
Nou ja, om één ding een beetje uit de wereld helpen. Het verhaal dat het via het schip bij de stoombleekerij aankwam, dat klopt dus niet.
Nou, dan weten we dat ook weer.
Ja, het kwam gewoon met per spoor en per auto, per kar. En het werd uit de omgeving werd het opgehaald. En het is ook nog zo geweest dat omdat de stoomblekerij toen nog geen spoorwegaansluiting had, dat een spoorlijntje gelopen heeft vanaf de Stationslaan, dus bij de Diepenheimseweg, via de Diepenheimseweg, Kerkplein, een stukje Kerkstraat en dan de Laarstraat in. En aangezien dat in de ogen van de Nederlandse spoorwegen niet echt wenselijk was, mocht daar geen locomotief voor staan. En daar hebben ze toen maar een paard voor de kern gespannen. En dan ging dat naar de stoombekerij.
Dus paardenspoortrein.
Ja, klopt.
Die
ja.
Door Goor liep, door de Laarstraat, richting het industriegebeuren verderop.
Ja, zo werkt dat. Na de hand is er dan wel een aftakking gekomen van de lijn die waar het Bellootje vroeger liep. Ja. Dus over de Hogenkamp tegenwoordig. En dat liep dan van Neden naar
Hellendoorn.
Hellendoorn. En daar is een aftakking op gemaakt naar de stoomblekerij toe. En die was voor de aanvoer van, ook wel van stoffen, maar ook voor de aanvoer van brandstoffen vooral. Dus de kolen en naderhand olie. En dat spoorwegnetje is uitgebreid naar de gasfabriek in Goor. Want daar waren ook spullen nodig.
Dat was dichtbij, hè?
Ja, er was even een paar rails erbij aanleggen. En op het Lombok, waar ook al weg is. Daar werd een spoorlijntje langs gelegd en dat kwam eruit bij de gasfabriek. Ja. En na de hand was het vervoer voornamelijk met vrachtauto's wel.
Dan zijn we al ongeveer bij de eeuwwisseling, denk ik. Of
daarna.
Dik daarna. Ja. En toen werd het wegvervoer belangrijker dan het spoorvervoer, tenminste voor goederen.
De spoorlijn naar de Hellendoorn is in... 1911 in gebruik genomen.
Ja.
Maar Twentse Stoomblekerij maakte nog tot in de jaren 60 gebruik van die lijn.
Ja, want dat
dus
lag
dan schoven de Nederlandse spoorwegen een aantal wagons op het stuk waar nu de Jumbo is.
Ja,
en daar haalde de Twentse Stoomblekerij dat met een sik haalden ze dat weg.
Ja, vroeger nog met een D-macht. Dat was een rijdende kraan, stoomkraan.
Weten jullie dat zelf nog? Heb je dat zelf nog gezien?
Ja, ik mocht soms meer rijden op de D-macht en op de sik.
Op de sik?
Ja, op de sik ook.
Ja.
En de sik die
Ik denk dat niet veel mensen dat beeld voor ogen hebben. Maar een beetje fantasievol, dan zo langs de Jumbo, waar nu de Jumbo staat, daar lagen rails. En waar nu het spoorpark...
Daar was de eigenlijke spoor. Daar werd gerangeerd.
Ja, daar werd gerangeerd.
Want dat eerste stuk, daar zat Lievendag met de OAD, met de bussen.
Ach, ja, natuurlijk.
Daar kon die gerangeerd worden. Ja.
En dat liep dan dus vlak langs het Tuindorp.
Ja.
En de Wee bestond natuurlijk nog niet. Ja, dat was Weiland.
De Wee was een grote woestenij met een zwembad.
Daar keek de familie Poortman op uit, zeg maar.
Inderdaad, ja.
Ja, zo ging dat. Maar dan hebben we dat dus nu ook besproken. Ja, we hebben natuurlijk heel veel grondstoffen nodig. En die komen, zei jij net, uit Twente, eigenlijk van de fabrikanten af. Toch? Van de spinnerijen.
Ja, het was een loonbleker, hè?
Ja. Ja, het ging alles door opdrachtgevers. Dus er was geen enkel lapje stof wat van de stoomlekkerij was.
Nee, zij voerden het aan en de stoomlekkerij
bewerkte het.
Ja. Ja. Bleekte het. Niet hoe ging dat proces bleken. Dan in zijn werk, dat ze fabrieksmatig bleken, zeg maar?
Nou ja, dan komen we eerst eventjes weer terug op die reggen. Er was dus veel water nodig. En dat water, dat was echt wel een probleem. Daar hebben ze heel veel problemen mee gehad. En dat kwam doordat de boeren in Buurse zo nu en dan in droge zomers stuwen in de wateraanvoer bouwden. En dan zat Goor en Diepenheim, die zaten echt zonder water. En dan stond het bedrijf stond helemaal stil. Je had ook tijden dat er heel veel water was en dat alles overliep. En dat dan ook de stoommachine ermee ophield, want er stond een grote brand, het vuurdeel stond er onder water, dus werd automatisch geblust. En dan was er ook geen stoom, dus ook geen stoomlekkerij. Dus er waren best wel problemen en daardoor is in 1911 ongeveer is men begonnen, heeft de firma Rosmark uit Almelo heeft het gedaan, met het slaan van putten achter de stoomlekkerij. En dat gebeurde eerst vlak achter de stoomlekkerij.
Tuurlijk.
Ja, ook waar de oude regge loopt. De oude beek wordt dat ding genoemd, maar dat is, in feite is dat de regge. En naderhand heeft men toen de pompen op de rest van de weer, waar nu de Hiltjesdamweide is, daar stonden alle pompjes, alle pompgebouwtjes. En die stuurden alle water naar één centraal punt toe. En dan gingen via de betonbeek, niet een beek die beton vervoert, maar die van beton was gemaakt, ging het naar de filters toe. En ik denk dat heel veel mensen die filters nog wel kennen. Als je vroeger van de spoordijk naar het zwembad fietste, kwam je daar langs. En dan zag je van hele lange dingen waar allemaal water naar beneden klotste.
Ik zie veel geknik om me heen, Jan. En ik heb dat zelf ook nog in mijn herinnering.
Dat zijn heel erg herkenbare dingen voor een heleboel mensen.
Op weg naar het zwembad zag je dat.
Ja, precies. Ja. En 's winters, als je niet naar het zwembad toe ging, hooguit om te schaatsen, dan hingen daar hele lange ijspegels aan. Dat was een heel indrukwekkend gezicht.
Was bevroren.
Ja, er was alles bevroren. Dus dat was best wel lastig zo nu dan.
Maar je had het over filteren. Dat was nodig, denk ik, vanwege...
Het water op de weerde was erg ijzerhoudend. En dat zag je ook, want mijn moeder die spoelde altijd de witte was in de put. Want er waren allemaal putten bij ons ook op naast het huis, waar het water van de stoomlekkerij liep. En er zaten naar randen zat allemaal bruinige aan, een soort koek zat eraan. En als je daar dan de lakens langsheen liet, dan had je... Nou, prima geverfde lakens, want je kreeg er nooit weer uit. En dat was dus echt rommel. En dat moest echt uit het water gehaald worden. Wilde je heel mooie witte stoffen kunnen maken met dat bleken.
Er liggen nu veel sportvelden op de Wee. En die hebben daar ook veel last van gehad, hoor. Van die ijzerhoudendheid van het water. Je kon daar niet zomaar sproeien op de grasvelden.
Dat is al best.
Nee, dat moest wel gefilterd worden. Ja. Want anders zat alles onder het ijzer. Ja. Ja,
daarom was het ook de opmerking van de huidige... planners van, het fabrieksterrein, dat de weiden gebruikt werden om te bleken. Een beetje een rare. Want dat kan wel, maar dan kun je beter camouflagekleding gaan maken met bruin en groen erin. Dus koeienstront en roest.
Goed, dit sprookje helpen we dus bij deze uit de wereld.
Moet helemaal weg, ja.
Dat gaan we schrappen. Ja. Ja. Heb je het trouwens ook even doorgegeven aan de mensen?
Dit is doorgegeven, maar ik stuitte daar op onbegrip.
Ach, ja, dat is nou jammer. Jan, het was een bedrijf dat groeide natuurlijk en het bleekte op bestelling. Hè? Loon, eigenlijk een loonbedrijf.
Mm-hmm.
Was dat het enige wat men deed bleken?
Nee, het bleken is natuurlijk ook een beetje een erg bekrompen begrip. Het was finishen wat ze deden. Het bewerken van doek, dus niet alleen het bleken, maar ook andere dingen gebeurden daar. Er werd inderdaad ook gebleekt. Dat was, maar voor dat bleken kwam het spul uit een ruwdoekmagazijn, heet dat. Die gebouwen die blijven trouwens staan. Ja. Dat zijn de twee booggebouwen aan de Laarstraat. Ja. En dat is een hele aparte constructie. Dat heeft ongeveer dezelfde bouw als de Atlantikwal van de Tweede Wereldoorlog. Zo stevig zitten in elkaar. Maar dat was gedaan om daar een bepaald klimaat voor die opslag van die goederen te krijgen.
Ja. Het moest niet te droog zijn en niet te vochtig.
Nee, precies.
Het
moest echt beheerst worden. En daarna ging het naar de zengerij. En dat was een machine. Daar zaten gasbranders in. En die brandden alle vezeltjes en uitsteekseltjes van het materiaal af.
Verzengen.
Dat kon je ook altijd ruiken. Want er was een schoorsteen die niet naar boven wees, maar richting Bunschotenstraat. Dus als je daar met de neus stond en je had de wind een beetje uit noordelijke richting, dan rook je die scherpe, branderige geur rook je dan. Ik vond het wel lekker ruiken, maar er waren een heleboel mensen die dat niet vonden. Okay. Maar daar werd het dus dat werd afgebrand en dat was nogal een linker toestand. Want wanneer die machine stil kwam te staan, dan brandde natuurlijk dat katoen. En dat is ook meerdere malen wel gebeurd, maar er zat ook wel een brandblusinstallatie. Dus dat liep wel goed af. En daarna ging het dan naar de blekerij. En in die blekerij, dan moest eerst gezien die kettingsterkerij, dus die sterke ketting, dat moest er weer uitgehaald worden. En dat gebeurde in Baden met een of andere spul erin. Ik ben geen chemicus en nog geen textieltechnicus. Maar er werd gezorgd dat die versterking in die naden in in de ketting, dat die er weer uitging. En dat spoelden ze dan. Suiker kwam er vrij en dat spoelden ze met water weer uit. Dus daar is al het eerste massale gebruik van water is daar al mee verklaard.
Ja.
En verder werd het water natuurlijk ook gebruikt voor het verwarmen met stoom van allerlei dingen. Nou, en na dat bleken, ja, dat ging eerst in grote putten waren dat eigenlijk. En daar werd het in gemieterd. En dan zaten daar mensen die zaten daar met stokken de zaak zodanig in te richten dat wanneer je het eruit haalde, dat er niet allemaal knopen in kwamen. Want dat is natuurlijk ook belangrijk, hè, want dan kun je niet verder met het spul. En verder had je de strengen bleek. Dat was dan een geautomatiseerde blekerij. Dan ging alles door dikke buizen. En dat ging er met kilometers ging wel heel hard. Ging dat erdoor, totdat dat zo nu dan een keer misging. En dan liep er zo'n kilometer liep er door het riool richting gasfabriek. Ook vaak gebeurd.
Er zit een hoop chemie in ook, hè, in dat hele proces.
Ja, ik heb daar wel wat. Waterstofperoxide werd veel gebruikt voor het bleken. Chloor natuurlijk werd ook gebruikt.
Ja. En er was ook chemische kennis nodig om dat hele.
Ja, er zat een compleet laboratorium op de stoomblekerij. Ja. Die de bleekprocessen bekeken, maar verder ook het bedrukken en het verder behandelen. Dus messeriseren, dat is ook zo'n uitdrukking. Dat is het op glans brengen van de dingen. Dan worden de vezels worden wat dikker, wat grover. En dan gaat het product krijgt meer glans.
Okay.
En daarna komen er nog veel meer processen en die komen zo meteen nog wel aan de orde. Maar dat is dan de finishing, heette dat. En we hadden ook een kreet op de stoomblikkerij, de finishing touch.
Dat
was de bekende kreet. Ja. Nou, dat deden ze op de stoomblikkerij, de finishing touch.
De finishing touch.
Ja. Ja, ze hadden ook een machine, dat hadden ze volgens mij niet in zelf aan gesleuteld. Rateau-machine om rek uit textiel te halen. Zodat je dat, als je dat later tot een shirt of zoiets dergelijks, of een laken. Maakt dat bij wassen niet al te veel krimpt. Dus de krimp eruit halen.
Het zijn een heleboel stappen. En we zijn nog niet aan het eind, hè Jan?
Nee, je hebt, ik zal ze even achter elkaar noemen. Het is zengen, ontsterken, afkoken, merceriseren. Volgende bladzijde, ik heb het ook op een papiertje. Bleken. En dat zijn in feite de hoofdbehandelingen.
De hoofdbehandelingen.
Ja. Wat erna komt, dat kan natuurlijk ook nog geverfd worden en dat kan gedrukt worden, maar dat is allemaal van latere datum. There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it lonesome town where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart for tears. Going down to lonesome town where the broken heart stays.
cry my troubles away in the town of broken dreams. The streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town I can learn to forget. Maybe down in lonesome town I can learn to forget.
Jan Poortman, er waren dus een heleboel stappen en we zijn geloof ik in het productieproces. We zijn nog niet helemaal aan het eind, geloof ik, want nee, later nee. Zijn er nog andere takken van sport bijgekomen.
Ja, ik zal even wat u van Katzen net al genoemd. Bijvoorbeeld het afkoken. De katoen is van nature uit waterafstotend door de vettigheid die erin zit. En ja, dat is natuurlijk heel lastig om dat te spoelen, want dan gaat het water gewoon overheen, dat doet niks. Dus dat moest afgekookt worden. En dat werd, die vetten die worden dan door hele hete loog worden die verzeept, heet dat. Dan krijg je een soort zeep van een glibberige spul wordt dan. En dat wordt dan weer met opgelost door heel veel water overheen te sproeien en te klutsen en te klatsen. Dan mercerizeren heb ik ook al, dat woord, een moeilijk woord is dat trouwens, heb ik ook al genoemd. En dat is met een hele hoge concentratie loog de katoenen vezels laten zwellen. En deze loog daarna moet dan weer uitgespoeld worden. Logisch anders, dan krijg je dat op je huid, dat is ook niet lekker.
Het draagt niet lekker.
Nee, het draagt heel na, ja. Maar je krijgt daardoor wel een hogere glans. Niet bij het dragen natuurlijk. En de vezels worden gladder en het neemt ook makkelijker naar de hand verfstoffen en andere stoffen op. Dat is daar ook heel belangrijk.
Dat is ook weer straks een nieuwe tak van sport. Hè?
Ja, dat is een krijg een hoger kleurstofrendement heet dat. Dus je kunt makkelijker de kleur erin brengen, kost je minder aan kleurstoffen. En bij het wassen vermindert de krimp ook nog een keer als je dit allemaal doet. Dat heeft de heer Wonderhem net al besproken. En verder dan gaan we dat bleken. Ja, waarom doe je eigenlijk bleken? Wat is dat eigenlijk? Ja, bleken, dat houdt in dat je iets wat niet helemaal wit is, wit wil maken. Wat is niet wit? De aangevoerde materialen waren niet wit. Ze waren een beetje bruinig, geel-bruin was dat allemaal. Net zoals een jutezak eruit ziet ongeveer. En dus dat moest dan wel op een gedefinieerde wittigheid moest er komen. Want als je een gedefinieerd wit hebt, dan kun je daar van alles op voortborduren. Kleuren en weet ik wat allemaal. Dan had je ook nog de appreteerderij. Dat is ook al zoiets. Bij de appreteerderij daar had je spanramen, heette die dingen. Ja. Er waren er geweldig veel van. Hele grote dingen, die waren wel een meter of 40, 50 lang. En daarin zaten droogtrommels en ventilatoren die alles warm maakten. Dan werd gedroogd. Maar voordat dat erin kwam, dan ging het doek ging eerst via rollen, ging door een bak. En dat heet een, hoe heet zo'n bak nou ook alweer? Nou, komt er later wel voor op. Er zat ook weer pap zat erin. Dus een mengsel van een of andere, van allerlei ingrediënten die wij niet kennen. Want er was ook allemaal diep geheim wat er allemaal gefrutseld werd. En dan ging het op tussen twee kettingen. Hoe moet je dat noemen? Een kettingbanden meer. Werd het uit elkaar getrokken. En op maat gemaakt, dus je wil ook een bepaalde breedte van je doek hebben. Ja. En er moest ervoor gezorgd worden dat de naden precies loodrecht op de walsen kwamen. Nou, er waren hele mooie ingewikkelde installaties voor van Dr. Malo uit Duitsland. Keek met twee van die spleetoogjes keek die naar het doek. En die kon daar precies zien of het scheef ging of niet scheef. En de machines controleren door de walsen te verplaatsen. Dus de ene kant ietsje hoger op te lichten en de andere kant ietsje te laten zakken. En dan kreeg je weer een gelijkloop van de naden. Van de, ja, vertel maar.
Het is, u bent nu al luisteraars een beetje af van de illusie dat er even een eenvoudig proces plaatsvindt.
Nee, absoluut niet.
Het is een enorme hoeveelheid stappen en afdelingen.
Ja.
Hè?
Ja, en vooral, men denkt dan vaak, ja, textiel erbij, dus ja, domme keels. Maar zo was dat eigenlijk niet, want die mensen hadden heel erg veel ervaring. Want zo'n machine, ja, in de tijd was automatisering daar wel een ding, maar nog niet zo ver doorgevoerd als tegenwoordig. Dus de mensen daar hadden best wel een verantwoording dat het allemaal goed verliep. En er moest een zaak heel goed in de gaten houden dat alles volgens de regeltjes gebeurde.
Het is een ingewikkeld bedrijf. Veel afdelingen, veel stappen hè, in het hele proces. Er werd in Goor ook wel sportend gezegd, er zijn onnoemelijk veel bazen op de stoom.
Ja, dat was inderdaad zo. Ja. Dus de bazen en onderbazen, je had ook een aparte club daarvoor, het kantoor- en bazenpersoneel.
Heette dat ook zo?
Dat heette, ja, heette echt zo. Ja. En dat was een hele grote club. Eigenlijk was er op per werker was er wel een baas en een onderbaas. Dat is een beetje overdreven. Maar zo werd het wel vaak gezegd.
Er werd wel spottend over gepraat.
Ja, maar die onderbazen moesten ook wel meewerken. Ja. Maar het was niet zo dat er echt slaven aan het werk waren. Het ging er echt gemoedelijk toe, moet ik zeggen, op de stoomlikkerij.
Was het een goede werkgever?
Dat was een heel goede werkgever. Ja, heeft ook heel veel gedaan voor verenigingen, sportclubs. Het zwembad onder andere is door de stoomlikkerij eigenlijk van de grond gekomen. Of in de grond gekomen.
In de grond?
Ja, in de grond.
Was het ook grond van de stoom?
Was ook grond van de stoom. Ja, was allemaal van de stoomblekerij. En het water werd in het begin ook, dat was sowieso van de stoom, werd daar al opgepompt. Maar ook het warme water. Vroeger was het zwembad in Goor verwarmd zelfs.
Ja.
En dat kwam via een pijp, kwam er van de stoomblekerij, kwam weer gewoon terug naar het zwembad en er werd daar in het water gedaan. Maar dat ging niet echt goed, dus dat hebben ze weer afgeschaft op de duur.
Tijd ver vooruit, toch?
Jazeker, ja, we waren niet gewoon overal veel meer vooruit. En dat is jammer genoeg allemaal erg afgetakeld, de laatste.
Eigenlijk had gewoon maar een paar echt grote
Willem Bondig, dat woord. Ja.
Werkgevers. Hè. Ja. De stoomblekerij was wel een van de socialere bedrijven waar veel kon. En waar ook veel, wat Jan ook zegt, veel bedrijven, veel verenigingen op konden steunen, financieel ook.
Je kon als jongetje niet naar de Goorse optocht kijken met schoolfeest of je zag een heleboel stoomblekerijen spul voorbij
komen. Ook dat. En in de beginjaren zat de rally ook in een Romneys loods achter op het terrein.
Dat is een eigen loods. Ja. Een eigen directeur ook. Hè?
Ja, maar verenigingen werden gesteund door de stoom. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. Ja, heel veel mensen konden er ook clubs en zo, konden er ook materiaal vandaan halen. Hè?
Ja, zeker, ja. Maar ook het Goorse schoolfeest, dat is ook een de biertent, zoals die er tegenwoordig staat, die werd vroeger ingericht door de stoomblekerij. Kwam de hele timmerwerkplaats, kwam daar de schapjes timmeren. De elektriciëns kwamen daar de verlichting aanbrengen. En alle materialen, ja, dat werd ook via de stoom. Dat was dan wel niet allemaal textiel, ook wel veel hoor, voor de verfraaiing van alles. Maar ook hout en ijzer en alles, ja, ging alles via de stoom, kon er wel af. Dus kwam van een grote hoop zijn ze dan. Dus.
Dat is ook een mooie uitdrukking. Ja. Ja. Maar het bedrijf kon toch heel lang, tientallen jaren lang, ook wel rendabel zijn. Anders was het al veel eerder gestopt.
Ja, ze waren wat techniek betreft waren ze heel erg vooruitstrevend. Maar ze waren soms ook een beetje te vooruitstrevend. Want ze hebben voor die pap, waar ik het net al een keer over had. Daar hebben ze ook gedacht van, dat kunnen we ook automatiseren. En ze hebben toen een computer besteld, die dat hele proces zou gaan regelen. Er was dan een computer, niet meer tegenwoordig met halfgeleiders, met transistoren en zo, maar met radiolampen. Dus echt zo'n ding wat ze in Engeland hadden voor het decoderen van de Enigma-signalen, van de gecodeerde dingen van de Duitsers. Er was echt een machine, was hier een zaaltje vol elektronica. En dat werkte in theorie hartstikke mooi. Maar op een gegeven moment moesten dan de zaken gedoseerd worden. Dus de verschillende materialen die die pap moesten maken. En dat ging dan met soort molentjes met zo'n kurkentrekker beweging. En daar werd dan de zaak in de grote potten gedaan. Maar die dingen, omdat de vochtigheid in de stoomblekerij erg hoog was, vochtigheidsgraad, bleven die machientjes, die pompjes, die bleven klonteren. En alles liep vast. Dat hebben ze, vrij lang hebben ze dat geprobeerd, hebben ze niet voor elkaar gekregen. En toen is er voor een paar miljoen, heeft daar jarenlang ergens in een opslag gestaan, kon niet gebruikt worden en werd weer overgegaan, gewoon op het pure handwerk.
Ja, het is dus ook wel een gevoelig proces geweest. Als een van die onderdelen, het is inderdaad een keten van bewerkingen. Hè? En als het ergens stagneert, dan stagneert het helemaal.
Ja. Dat is al zonder meer, ja. Het begint eigenlijk al naar dat bleken, hè, want dat gaat in strengen. Strengenbleek heet het ook.
Ja, maar goed. Ja.
Dan zit het allemaal in grote. Het is elke een heel dik touw is het dan. En dat moet eerst alles uit elkaar geslagen worden. Voordat je daar überhaupt wat mee kunt. Dat is ook een hele bewerking.
Goed, zo is dat doorgegaan ook tot voorbij de oorlogsjaren. Daar wil ik nog heel even iets over horen. Is het bedrijf in de oorlogsjaren doorgegaan?
Gewoon door... Ja, het is gewoon doorgegaan. En ze hebben waarschijnlijk ook opdrachten van de Duitsers moeten doen. En dat is bij sommige mensen wat vervelend gevallen. En hebben na de oorlog ook de toenmalige directeur een beetje beschuldigd van dat hij, nou niet gehuld, maar dat hij voor de Duitsers wat gedaan had. Maar dat is na de hand, toen de inzichten wat duidelijker werden, is dat volledig teniet gedaan. Want dat klopte eigenlijk niet. Die man die was gewoon bezorgd dat de werkgelegenheid voor heel veel mensen in Goor verloren ging. Moet ook bijgezegd worden dat ze ook wel dingen deden tegen de wil van de Duitsers in. Vooral balen katoen. Die waren bij ons in de kelder, waren een hele grote kelder thuis. Die werden bij ons opgestapeld. En onderduikers, onder andere door meneer Plantinga, die heeft daar vele uurtjes s'nachts snurken doorgebracht.
En de slaapt wel lekker, denk ik.
Ja, en vertel, de snurken wordt wel gedempt door al de katoen.
Ja, dan krijg je na de oorlog de bevrijding en de herstart van Nederland, zou je kunnen zeggen. Of de doorstart, of hoe je het maar noemen wilt. En Willem Wondergem, dat geldt ook voor de stoombleekerij.
De stoombleekerij is in 1959 onderdeel geworden van Nijverdal ten Katen. Die had ook al twee andere
Eerst 1957, 100 jaar bij bestaan.
Ja, ja, 100 jaar bestaan was in 1957, 100 jaar. Werd ze koninklijke.
Ja, oh ja,
en vlak, vlak daarna werd ze dus opgenomen in het Nijverdal ten Kate concern. Maar die had ook al in Nijverdal twee blekerijen. En dan heb je een periode van inhaalvraag. In alle takken van sport eigenlijk, in alle takken van industrie. En ook in de textiel. En dan gaat het een tijdje goed. En dan kan het op een gegeven moment vanwege internationale concurrentie te duur. Kan die bal werken. En dan krijg je in 1977 krijg je een herstructurering van een overcapaciteit. Maar overcapaciteit is natuurlijk gewoon is te weinig vraag. De vraag gaat elders naartoe.
Naar de lage lonenlanden.
Naar de lage lonenlanden en dan...
En dat waren toen toch, denk ik, vooral landen als Turkije en nog later nog verder Azië in, of niet?
Azië eigenlijk. Kijk, er wordt wel eens gezegd van, we zijn aan de... Toen Indië verloren ging, daar ging een grote vraag weg.
Ja.
Dat cultuurstelsel was natuurlijk al lang afgeschaald.
Oh ja.
Dus... landen als Japan in eerste instantie, vervolgens landen in Azië. De opkopers van de failliet gegaane textielbedrijven waren ook Indiërs, veelal. Die zaten op de eerste rij. Maar in 1977 kreeg je hier een herstructurering. En toen sloten een aantal fabrikanten, die besloten op het terrein van Finigor, dat is de stoombrekerij, om daar een gezamenlijk bedrijf te beginnen. Maar wat we vaker in de textielindustrie gezien hebben, in dit geval drie bedrijven, dan had je ook in elk geval drie directeuren of zes directeuren in het beroerde geval. En dat ging dus niet werken. En vervolgens valt één van de bedrijven om, de Nederlandse Stoombondweverij, die valt om en die sleurt dus de... KTSB Finishing of zo heette het toen.
Ja, KTSB.
Maar ja, de textielbedrijven in heel Twente hadden het heel moeilijk in die tijd. Duidelijk. Nou,
alleen één van de deelnemers, Lakertex, heeft nog een twee decennia, denk ik, nog doorgedraaid.
En die konden dat doen, denk ik, omdat ze wat meer gespecialiseerd waren, of niet?
Ja. Die waren in gordijnstoffen, overgordijnen, tafel, textiel. Ja.
Dus minder massaproduct en meer gespecialiseerd product, toch?
Hoogwaardige stoffen, ja. Bedrukte stoffen.
Maar dat was dus eigenlijk een nabrander van de glorietijd van de TSB.
Ja. Ja.
Zo mag je het wel noemen, toch?
Nou, je moet natuurlijk ook niet vergeten dat we hebben het altijd wel over de blekerij gehad. Maar de stoombrekerij bestond natuurlijk ook uit een ververij en een drukkerij.
Ja, ja, ja,
en dat mag je zeker niet vergeten. Want dat, daardoor is Lakertex denk ik ook wat naar voren gekomen.
Dan hebben we Lakertex nog, maar voor de rest is het dan toch in werkgelegenheid wel een dreun geweest. Want ik heb getallen gehoord hier in deze uitzending ook. Het is wel eens 400 geweest, maar ook wel eens meer dan 600. Waren het allemaal Gorenaren eigenlijk?
Nee, er was de groei die was zodanig dat in 1967 de eerste 30 gastarbeiders binnengehaald werden.
Ja.
Dus toen was echt de nood aan
sommige
de man
die... van die families wonen nog steeds in Goren.
Ja, ja, ja.
Die zijn zo vergoorst dat ze beter goors praten dan jullie, denk ik. Of niet helemaal waar.
Dat is wel het beste doen.
Ja. Ja, nee, maar dat is zo. We hebben toen ook, ik denk eerst ook nog uit Italië en Spanje mensen Italië. Gehad.
De Italianen waren het eerst.
Ja, en althans. Later mensen uit Turkije.
Ja, klopt.
Ja, klopt, hè. En maar het waren wel grote aantallen die hun werk bij de stoombrekerij verloren.
Ja, er moest allemaal nieuw werk voor komen. En die zijn natuurlijk mensen die naar elders vertrokken zijn. Maar er moest... Je kreeg toen eigenlijk na de oorlog Universiteit Twente. En dat had natuurlijk ook een hele spin-off. Maar mensen moesten kwamen veelal in dienstverleningssector.
Ja, ja.
Dus niet in fabrikage. Eigen product is Wat de rente betreft, uitzondering dagen later uiteraard. Maar dienstverlening.
Ja. Ja, het is een herstructurering van de Goorse economie geweest. Want ook de andere grote textielfabrikant, Janink, hield er ergens in de jaren na de brand, denk ik, mee op.
Midden de jaren 60, in 66 ja. was de grote brand van Janink. Dat was al het Scholten gedeelte.
Ja.
En dat Janink was al opgedeeld in Scholten. Vredestein. Maar na die tijd is dat eigenlijk... Scholten zat al in de moeilijkheden. Die deed samen met Menko in Enschede. Nou, dat is allemaal... KNTU was dat op een gegeven moment. De KNTU is ergens ook in de midden jaren 60 grotendeels omgevallen. En de toenmalige curator heeft nog getracht om delen van bedrijven, en dat is hem ook nog gelukt over in eerste instantie, onder te brengen bij anderen. Maar uiteindelijk... is het allemaal gesloten.
Ja. Ja, wat hier in Goor gebeurd is, dus de herstructurering van de werkgelegenheid, want dat is, die twee grote bedrijven vielen er dus uit. Dat is heel ingrijpend geweest, maar dat is precies hetzelfde in Haaksbergen en Borne en Oldenzaal.
In heel Twente was dat zo.
In heel Twente, ja. Ja.
Toen op dat moment bleef Eteniet alleen nog maar als grote werkgever over.
Ja.
Hier in Goor, ja.
In Goor,
ja. Ja. Dat zijn ingrijpende...
Maar ook nog Beyer en Birkenegger, dat was ook textielfabriek.
Ja.
Maar er was meer confectiefabriek.
Het was meer confectie.
Ja, maar die ging
en ook kleinschaliger, denk ik.
Ja, ja, was wel wat kleiner.
Ja.
Maar hoort ook bij de textielboeren.
Ja. Heren, we zijn een beetje aan het eind van het verhaal, maar nog niet helemaal. Want de stoom heeft eigenlijk een soort nooit voorziene herstart op een heel ander gebied. Wij, de gemeente Hof van Twente, hebben het hele terrein gekocht met de gebouwen die erop staan. En hebben daar... Ja, plannen mee voor de toekomst. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Willem Wondergem.
Nou, ze willen daar, zoals in veel gevallen, dat zag je bij Stork in Hengelo ook, wonen en werken op één terrein. En dus gebouwen die de moeite waard zijn, moeten mijns inziens ook bewaard blijven en een nieuwe functie krijgen. Dat het uiterlijk in elk geval zichtbaar blijft. Maar de terreinen... waar dus die pompen stonden, of die gebouwtjes staan er ook nog gedeeltelijk trouwens. Daar kan men invullen als woongebied.
Dat is geloof ik ook een beetje de bedoeling, hè?
Ja.
Ja.
Nou ja, ook een gedeelte van de oude bedrijfsgebouwen, die worden ook waarschijnlijk appartementen gevuld. En wordt ook gedacht aan kleinschalige bedrijfjes. Maar ja, dan beet waarschijnlijk kleinschalige bedrijfjes, dat beet weer een beetje met bewoning.
Ligt er aan wat voor soort bedrijfjes zijn,
denk ik. Ja, precies. Nou, dat is allemaal wel wat moeilijk. Maar de plannen zijn in feite heel erg mooi. Alleen het is de vraag of dit financieel überhaupt haalbaar is natuurlijk. Want,
dat zullen we zien, maar het is wel een trend. Daar hadden we het voor de uitzending even over. Het is een trend in heel Nederland om waardevolle panden een nieuwe invulling te geven. En zoveel mogelijk te bewaren voor de toekomst.
Hadden ze dat maar eerder hier gedaan?
Nou denk je aan andere panden, maar dat is gewoon zo. Ja, dat is overal zo trouwens. Maar men gaat vaak te lichtvaardig om met wat men heeft aan cultureel of industrieel erfgoed. Hè?
Ja. Nou, kijk naar de stoeflijn.
Ja.
Era Max, il tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max. Thank you.
Wij gaan afronden. Dit was de eerste uitzending van Geschiedenis Dichtbij. Met dank aan de heren Willem Wondergem en Jan Poortman voor hun bijdrage aan dit programma en hun deskundigheid. Wij zijn er volgende maand weer. En dan gaan we weer op de laatste zaterdag van de maand uitzenden tussen 1 en 2. Wij danken u voor uw aandacht en een prettige tijd verder. Thank you.